Namens de kerkenraad maak ik u het volgende bekend, gemeente. Het inoffer van vandaag is bestemd voor de hulpverlening in binnen- en buitenland, de jaarlijkse collecte, waarvoor u in deze week een folder hebt gevonden in het kerkblad. Aanstaande woensdag hopen we onze biddag te houden voor visserij, gewas en arbeid. Dan houden we onze biddagcollecte. Aanstaande zondag, zo de Heere wil, hopen we ons voor te bereiden op de viering van het heiligavondmaal, dat dan de week daarop in ons midden zal staan aangericht. Voor de eerste keer wordt aan de gemeente meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Reinier Bakker, wijk 5, nummer 12, en Cornelia Jacoba Loosman, wijk 4, 75G. Voor de tweede keer wordt aan de gemeente bekendgemaakt dat Riekelt de Boer en Jannetje Kramer en Riekelt Kapitein en Anneke Meun zich naar de ordening Gods in de heilige huwelijke staat wensen te begeven. Ze hebben de kerkelijke bevestiging daarvan aangevraagd, omdat ze begeren deze heilige staat in de naam Gods te beginnen en zalig tot zijn lof te voleindigen. Indien geen wettig bezwaar hiertegen wordt ingebracht, zal de bevestiging van het huwelijk van Riekelt de Boer en Jannie Kramer plaatsvinden aanstaande donderdag, 11 februari om 4:15 in de Maranatenkerk door mij, en van Riekelt Kapitein en Anneke Meun aanstaande vrijdag 12 februari eveneens in de Maranatenkerk om 4:00 door dominee Brons. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, de versen 1 en 5. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. 84, vers 1 en 5. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 65, vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15, vers 1 tot 3 en vers 11 tot 19. Wij luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 65, vers 2, en we lezen Lucas 15, vers 1 tot 3 en vers 11 tot 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. Ik doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Tot hem om hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden murmureerden zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis zeggende, en hij zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voelde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buit te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoevele huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen.
Het woord van de Heer dat ik u vanmorgen mag bedienen, gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 15, en daarvan de versen 11 tot 19, het eerste deel van de gelijkenis van de verloren zoon, waarover we, zo de Heer wil, in de komende weken dan nog samen wat verder hopen na te denken. Dus Lucas 15, 11 tot 19. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Dat is in het Beatrixoord in Haren Sjoerd Bakker, die in deze week, waarvan u weet dat dat erg spannend was, hele goede berichten van de dokter heeft gekregen. De dokter is erg tevreden en constateert een hele duidelijke vooruitgang. Dat is iets om samen de heren ook voor te danken. In het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam hoefde de kleine Jacob Loosman van GR25 deze week niet geopereerd te worden. Pompje dat hij in zijn hoofd heeft en waarvan de dokter dacht dat het niet werkte, bleek toch goed te werken. De doktoren proberen nu nog medicijnen te vinden waarmee het ook thuis wat kan gaan met hem. In het ziekenhuis in Emmeloord maak broeder Jeruzalem van Holkenkamp 23 het goed. Hij zal in het begin van deze week wel thuiskomen, zo de Heer wil. Ook met Henk Korf van de Noorderpalen gaat het weer wat beter. En deze week moet daar worden opgenomen, zuster van Sloten Hakvoort van Industrie Rondweg 27, voor een operatie waarvan we de Heer bidden dat het allemaal goed mag verlopen. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen zuster De Vries Brands van wijk 584, broeder Ruiten van wijk 782, broeder Bakker van Holtenkamp 41, over wie de dokter ook goed tevreden was. In onze voorbeden willen we vanmorgen betrekken de familie van Teunis Ras, die in de afgelopen week in Argentinië overleed. Samen mogen we danken voor de geboorte van een baby bij de familie El Weerstand Romkes, Noorderpalen 96. We willen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heren, laat het aan het begin van deze dienst, kon het zijn van ons allemaal een geloofsbelijdenis zijn geweest. Een belijdenis van de onberouwelijke keuze die u zelf in ons hart werkte. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Dat zeggen we van nature niet na, of het moet zijn hoogstens met de mond en omdat we het een fijne psalm vinden om te zingen. Van nature zijn we mensen die liever bij u weglopen dan in uw gemeenschap te verkeren. En al zitten we zondag aan zondag twee keer in de kerk, heren, u weet wel dat dat nog niet inhoudt op zichzelf die belijdenis. Daarvoor moeten we iets hebben gezien van het wonder van uw huis. Daarvoor moeten we iets hebben gezien van het wonder van uw ontfermende barmhartigheid. O Heere van uw huis, koning van uw duurgekochte kerk. En vanmorgen willen we u vragen, heren, wil ons de armoede doen zien van het leven zonder u. De rijkdom van het leven met u. Opdat de belijdenis aan het begin van deze dienst, aan het eind van deze dienst met kracht mogen terugkomen. Daarin dat we daarin bevestigd zijn dat het de onberouwelijke keuze was waartoe u ons in het leven bracht. En waardoor we het gingen zeggen, ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in boze tijd. Of daardoor dat we vanmorgen voor het eerst in ons leven iets gaan zien van dat onmisbare. Van het kennen van u, van dat wondere geheim, waar fariseeën zich aan ergeren en waar tollenaars onderweg smelten in verwondering. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En zondaars, dat zijn we, heren. Dat moeten we op deze zondagmorgen voor uw aangezicht belijden. En laat ook dat een belijdenis mogen zijn van ons hart, niet alleen maar in het algemeen en niet alleen als iets vanzelfsprekends, maar als iets waaraan we ontdekt worden, als iets waarvan we pijn hebben en waarover we verdriet hebben. O God, ik zondaar. Maar zie ons niet aan in ons zondaar zijn, zie ons aan in hem die de zondaren tot zich trok, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in zijn bloed, dat een verse en levende weg heeft gebaand tot het huis van de Vader en de armen van de Vader en het hart van de Vader. En bearbeid ons door de Heilige Geest die de ogen daarvoor opent. En die in ons hart komt wonen en werken en de koorden van uw liefde om ons heen legt. Om ons te trekken tot u onwederstandelijk. Ja, laat dat vanmorgen in ons midden. Meteen al aan het begin van het luisteren naar deze gelijkenis. Het geheim mogen zijn dat bloed en de geest van de Heere Jezus. waar we diep van afhankelijk zijn, waar we op aangewezen zijn, waar we vanmorgen op de rug geworpen worden als de enige grond waarop we voor u kunnen bestaan. Denk ons, Heere, zoals we vanmorgen hier zijn samengekomen. U kent ons wel, ieder met zijn eigen leven, ieder ook in zijn verhouding ten opzichte van u. O, als wij nog wat ronddwalen, Heere, ontdek ons dan aan onszelf. Als we de dingen nog niet doorhebben, stel ze ons dan helder en klaar voor ogen. Maar laat niemand van ons verloren gaan. Laat niemand van ons aan het eind van zijn leven de ogen opslaan in de eeuwige pijn. Laat ieder, getrokken tot u, mogen komen bij u en het leven vinden in u. Dat is het voornaamste, het eerste, het allernoodzakelijkste dat we u vragen. Maar ook onze zorgen mogen we toch aan u bekendmaken, Heere. Onze dagelijkse zorgen, de zorgen van ons werk, de zorgen van onze huishouding, de zorgen van onze financiële situatie, de zorgen van ons uitgeschakeld zijn, de zorgen van zoveel dat er in ons leven kan zijn als gevolg van de zonde die zo'n harde meester is. We leggen het aan u voor, aan u die gezegd hebt, maak al uw zorgen maar aan mij bekend, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Laat dat vanmorgen ervaren worden, Heere, dat we met dat alles wel in de kerk mogen komen, trouwens. Als we echt in zorg zitten, dan kan het niet anders. We dragen ze met ons mee en ze houden ons bezig. Maar dat we ze vanmorgen echt aan u mogen kwijtraken. Zodat ze ons niet in de weg staan om te luisteren. Zodat we het ook ervaren, daar is een zorgend God in de hemel. En hij denkt uit genade aan ons. We denken aan hen die verdriet hebben. Verdriet vanwege eenzaamheid die er in hun leven kwam of in hun leven bleef. Verdriet vanwege leegte die niet vervuld werd. Verdriet vanwege lege plaats die er viel. Doordat uw man of vrouw, vader of moeder, zoon of dochter door de dood wegnam. Heere, betoon u een trooster, ook in deze dienst. Van allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En onder die allen denken we vanmorgen in het bijzonder aan hen, in wie leven verse wonden geslagen zijn door de dood. In het bijzonder ook aan de familie van Teunis Ras, die zo heel ver van zijn geboortegrond werd toevertrouwd aan de school ter aarde deze week. Heel ver van zijn geboortegrond, maar toch ook. Op een plaats op deze aarde waarover eens de bazuin van de engel zal klinken. Die de doden zal doen verrijzen uit het graf. En geeft dat de familie daar ginds en hier mag leven in de troost van de wederopstanding van het vlees en van het eeuwige leven. En laat dat ervaren worden niet als iets vanzelfsprekends en niet als iets dat erbij hoort. Omdat we nou een keer toch wel christenen zijn. Maar als iets dat u als een wonder van uw genade in het leven van mensenkinderen werkt, u wiens ogen de ganse aarde doorlopen en ook zien hen, die door de dood in eenzame situatie nog meer vereenzamen. We dragen samen alle zieken aan u op, Heren. De zieken thuis, de chronisch zieken, hen over wie we bijzondere zorg hebben. Hen weer leven aftakelt als gevolg van de ouderdom. Allen die in inrichtingen worden verpleegd. We denken samen aan de zieken wier namen we noemden. Aan Sjoerd Bakker, voor wie we u danken, Heere, dat u hem zulke goede berichten deed ontvangen van de dokter. En dat u hem en zijn vrouw deze week zoveel reden tot blijdschap gaf en tot dankbaarheid. Dat u het wel maakte. Maar och, Heere, als er toch nog een hele lange weg ook voor ons ligt, geef dan dat er moed en vertrouwen mag zijn om ook die weg verder te gaan. En dat er de stille verwachting mag zijn dat u die tot nog toe alles wel maakte, ook verder zult zorgen, omdat u geen God van halfwerk bent, maar een God die het voleindigen zal, naar ziel en lichaam wijden. We denken samen, heren, aan de kleine Jacob Loosman. We danken er u voor dat een operatie niet nodig bleek, maar in de zorg die er toch blijft over dit kind, dat een zorgenkind is, vragen we u om de trouw van uw verbond en om uw barmhartigheid voor hem en voor zijn ouders. We danken u voor de goede berichten over broeder Jeruzalem en over Henk Korf. Wilt u ook hen beiden nabij zijn, heren, terugkomst geven naar huis en daarin ook uw goede hand doen ervaren, zodat het niet weer vergeten wordt? Zegen Henk ook met de kwaal die hij houdt, al is hij nog zo jong. En laat ook daarin uw kracht in zwakheid ervaren mogen worden. Wij denken samen aan zuster Van Sloot. Ze moet in deze week naar het ziekenhuis, heren. En u kent de omstandigheden. We mogen al onze zorgen aan u bekendmaken. We mogen ons verlangen uitspreken en onze verwachting hebben van u, de heren, die bij machte zijt om zorgen te beschamen en ziekte te genezen. En we vragen van u, heren, laat dat haar kracht en haar sterkte zijn en van haar gezin. En geef ons dat we volgende week om het zijn stof tot danken hebben, omdat u het ook ditmaal alles wel maakte in uw trouwe zorg en goedheid. We danken u voor de thuiskomst van een aantal broeders en zusters. Voor zuster De Vries, voor wie we u vragen, geef haar genade om te leven met datgene waarmee ze leven moet. We danken voor broeder Ruiten, die u bewelddadigde naar ziel en lichaam, die weer thuis mag zijn. Geef hem, heren, dat er ook zover herstel mag volgen, dat hij spoedig weer naar de begeerte van zijn hart, met de gemeente naar uw huis mag gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Zegen hem en de zijnen. We denken in het bijzonder ook hier aan de kinderen die naar Indonesië vertrekken, om daar een kindje te mogen ophalen. We dragen hen evenals onze broeder en zuster Lambrechts aan u op. En we vragen van u, zegen ze in deze weg met het geschenk van een kind, dat u op meer dan één wijze aan een ouderpaar kunt toevertrouwen. We danken er u ook voor, heren, dat broeder Bakker weer thuis mocht komen, dat de dokter toch tevreden was over hem. Och, wilt u geven dat er voor onze broeder ook nog een weg van herstel mag zijn, dat zijn krachten terugkeren en dat de pijnen echt verdwijnen mogen, zodat hij weer mag leven en in en uit kan gaan, door u gezegend en verzorgd. We danken u, heren, dat u oude vreugde gaf in het midden van de gemeente, in het gezin van broeder en zuster Weerstand. U maakte alles wel, u gaf zijn gezond kind en u weet het wel, heren, daar was zorg over na het ongeluk dat onze zuster deze winter overkwam. U hebt uitkomst gegeven en u getoond een God die het gebed hoort. Laat het in het leven van dit kind de spoor mogen trekken. Laat het mogen blijken in de opvoeding en laat het mogen blijken ook bij het opgroeien van dit kind zelf. Zegen zo al wat op uw zegen wacht in het midden van de gemeente en daarbuiten. Zegen hen voor wie we vandaag mogen collecteren. Voor de arbeiders in de vreemde en voor hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Zegen uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. En doe ook ons leven in de verwachting van uw zalige toekomst. Bekwaam uw dienaar. Hij is diep afhankelijk van u, heren. Is op genade aangewezen om dienaar van het woord te mogen zijn. Sterk dan zijn stem en leid zijn geest. En verheerlijk uzelf door zijn arbeid heen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. De dienstverafhandeling vindt plaats, gemeente. Wij mogen hulp bieden aan hen die in de vreemde, in moeilijke omstandigheden verkeren. Het is altijd nog fijner om te mogen helpen dan om geholpen te moeten worden. Wij zingen samen op Psalm 25, de versen 3, 4 en 5. 25, 3, 4 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 86, vers 3, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de gelijkenissen over het verlorene in Lucas 15 behoren alle drie tot de geliefde gedeelten van de Bijbel om ze na te vertellen en om erover te preken en erna te luisteren. Het zijn immers ook alle drie staaltjes van de vertelkunst van de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. En alle drie schilderen ze ons in beeldende woorden voor ogen de zoekende zondaarsliefde van God, zoals die geopenbaard is in zijn Zoon die in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken en het zalig te maken. Ze zijn alle drie mooi. Maar ik denk dat u het over het algemeen met me eens zult zijn als ik zeg, de laatste die wint het toch wel. Die gelijkenis die nu onze aandacht vraagt. En dat maar niet alleen omdat hij zo bekend is, ja dat ook wel natuurlijk. Kijk, het bekende dat luistert gemakkelijk. Wanneer er onbekende stof is, dan zeggen de jongens en meisjes, daar heb ik nog nooit van gehoord. En dan zeggen vaders en moeders, wat zou dat toch betekenen? Het bekende dat luistert gemakkelijk. Je kent de gang van zaken, je gedachten kunnen eens eventjes afdwalen en dan kun je toch de draad nog wel weer oppakken. En ja, deze geschiedenis is ons bekend. Die is ons zo vertrouwd dat we de verloren zoon eigenlijk wel kunnen uittekenen. En dat we helemaal vergeten zijn dat hij in werkelijkheid nooit heeft geleefd. Dat het maar een verhaal is dat de Heere Jezus vertelt. Maar vooral is deze geschiedenis, deze gelijkenis zo geliefd. Omdat hij zo menselijk is. En omdat wat de Heere Jezus hier vertelt zo geweldig dicht bij ons komt. Het gaat hier in deze derde gelijkenis immers over een mens. En een mens is anders verloren dan een schaap. En anders verloren dan een geldstuk. Een mens wordt ook anders gevonden dan een schaap of een penning. Een mens die is zelf meer bij zijn verlorenheid betrokken en ook bij zijn behouden worden. De eigen bewuste handeling van de mens. De eigen bewuste doorleving van de mens. Bij dat verloren zijn en dat behouden worden. Die krijgen hier een sterk accent en brengen deze geschiedenis zo heel dicht naar ons toe. En zo geeft de Heere Jezus juist in deze gelijkenis zo'n duidelijk antwoord op de vraag. Hoe wordt een verlorene een gevondene? Hoe komt een mens weer thuis bij God? Hoe wordt een zondaar behouden? Komt hij zelf of wordt hij getrokken? Dat is een belangrijke zaak die velen hier in de gemeente altijd weer bezig houdt. De Heere geven dat de behandeling van deze gelijkenis ten aanzien van deze belangrijke zaken opheldering mogen geven tot zegen voor ons geestelijk leven. Wij gaan dan samen luisteren naar het begin van de gelijkenis van de verloren zoon. En we zien de jongste zoon als een verloren zoon. We horen vanmorgen de Heere Jezus vertellen over een opstandig kind, een verknoeid leven en een gebroken mens. De jongste zoon als een verloren zoon. Een opstandig kind. Een verknoeid leven. Een gebroken mens. Wanneer we de boodschap van deze gelijkenis goed willen verstaan, gemeente, dan zullen we moeten proberen te luisteren met de oren van de mensen die toen rondom de Heere Jezus stonden en toen dit verhaal aanhoorden. Het is namelijk zo dat de Heere Jezus in de gelijkenissen geen bijzondere verhalen vertelt, zodat je zegt, ja dat gebeurt zo in werkelijkheid nooit, hij vertelt geen sprookjes. Nee, de hoorders om hem heen, die konden dat verhaal zo helemaal volgen. Die zeggen, wat is het allemaal uit het gewone leven gegrepen, wat de Heere ons vertelt. Dat stonden mensen om de Heere Jezus heen, moet u maar rekenen. die in hun eigen leven hadden meegemaakt wat de Heere hier in deze gelijkenis vertelt. Wij, en ik deed dat zelf vroeger ook, toen ik in mijn eerste gemeente over deze gelijkenis een keer preekte, heb ik dat ook gedaan. Wij verplaatsen die gelijkenissen van de Heere Jezus vaak veel te veel in onze westerse 20e eeuwse situatie. En dan zeggen we, kijk, die oudste zoon, dat is duidelijk, dat is een keurige jongen, dat is een oppassende jongen, dat is een hardwerkende jongen die nooit een keer buiten de band springt en die altijd hard werkt in het bedrijf van zijn vader kan er eer mee inleggen. En die jongste, dat is natuurlijk zo'n buitenbeentje geweest, zoals je ze gelukkig niet in alle gezinnen tegenkomt, maar soms dan heb je er toch één. Dan zeggen vader en moeder, we hebben nou zo'n hele rij kinderen, dominee, het gaat met allemaal goed, maar die ene... Die altijd anders. En je weet nooit goed wat je aan hem hebt. Het is best een aardige jongen. Maar het is zo'n lospol. En je hebt er zo'n moeite mee. En hij is thuis niet te houden. En moeder zegt, hij was nog maar jong. Toen moest ik elke zaterdagavond al zeggen, je moet zo laat thuis zijn. En hij was nooit op tijd. En toen hij eventjes wat ouder werd, toen was het in de zondagnacht dat hij eindelijk weer een keer thuis kwam. En dan ging ik maar niet kijken. Maar dan hoorde ik het wel aan de manier waarop hij thuis kwam. Hij had weer daar en daar gezeten. Hij had weer een beetje te veel op. En verder zullen we er maar niet over praten, dominee. Zo stellen wij ons, wees nou maar eerlijk, die jongste zoon van nature een beetje voor. Een jongen die de wereld in wil om nou echt met volle teugen te genieten van alles wat we ook in de kerk wereld noemen. Zonde, ongerechtigheid. Hij wil daarin rondwentelen, staat er in de Bijbel. Als een zeug in het slek, zo iemand. Maar zo is het denk ik helemaal niet gemeend. De Heere Jezus vertelt dit verhaal van een Joodse boer. En het is een boer die een grote boerderij heeft. Dat blijkt wel uit het feit dat hij knechten heeft. En dat hij ook nog dagloners, huurlingen in bezit heeft. En die man die heeft twee jongens. En voor een jongste zoon was het in die dagen nooit een gemakkelijke positie, ook al had je maar ene broer boven je. Het was in de eerste plaats al zo dat volgens het Joodse recht de oudste zoon een dubbel deel van de erfenis kreeg. Dat wil dus zeggen dat deze jongen hoogstens recht zou hebben op een derde deel van alles wat de vader bezat. Zijn oudste broer zou twee keer zoveel krijgen als hij. Maar bovendien, alleen de oudste zoon kon in Israël maar opvolger worden op het bedrijf van zijn vader. Vader kon nooit zeggen, jongens, we hebben nou zo'n groot bedrijf. Als we de zaak in tweeën doen, dan is er nog voldoende bestaansmogelijkheid voor mijn beide zoons. Nee, dat vaderlijke erfdeel, de jongens en meisjes weten dat wel uit het Oude Testament. De geschiedenis van Naboth bijvoorbeeld, hoe een Israëliet aan zijn grond gehecht was. Dat vaderlijke erfdeel, dat mocht niet versnipperd worden. Dat moest bijeen blijven bij het hoofd van de familie. En dat betekende dat als je de jongste was, dan zat je ernaast. Dan kon je misschien een ondergeschikte positie krijgen als het een goed bedrijf was bij je eigen broer in dienst. En anders moest je zien dat je een baantje kon vinden ergens in het vaderland, maar dat viel ook niet zo mee. Er was maar weinig toekomst voor die jongste zonen in Israël. Zo ging dat met veel van de jongens in die tijd. Vandaar dat het helemaal niet zo vreemd overkwam bij de hoorders dat deze jongste zoon zegt, vader, ik wil er vandoor. Dat deden er zoveel. Er woonden in die tijd, net als trouwens vandaag nog, minstens 8 keer zoveel Joden buiten het beloofde land als erin. Want ze hoorden van de handelsmogelijkheden die er waren in de wereld rond de Middellandse Zee en van de kansen die je daar had om een eigen bestaan en een eigen bloeiende zaak op te bouwen. En dat handelen, dat zat ze blijkbaar toch een beetje in het bloed. En zo gingen die jongens er vandoor, vooral als ze een beetje ondernemend waren. Maar ja, als je natuurlijk een handelsbedrijf wilt opbouwen, dan is het wel van belang dat je begint met wat geld. En daar moet vader dan maar voor zorgen. Vandaar die vraag die meer vaders onder het gehoor van de Heere Jezus ook wel eens een keer van hun jongens gehoord zullen hebben. Vader, geef mij het deel dat mij toekomt. En zo vertelt de Heere Jezus dan, die vader die doet dat. De zaken worden geregeld via een notariële akte zoals dat in die tijd gebruikelijk was. En nadat hij alles wat hij gekregen heeft, dat is natuurlijk geld geweest en een beetje roerend goed, nadat hij dat te gelden heeft gemaakt, vertrekt de jongste zoon. Op zichzelf, gemeente, zit daar niks verkeerds in. En op zichzelf is dat helemaal niet een ongewone gebeurtenis, een handeling van een buitenbeentje, waarvan de ouders zeggen, daar hebben we het altijd wel van gedacht, dat zat er bij hem in van het begin. Er hoeven ook helemaal geen verkeerde bedoelingen achter te hebben gezeten. Alleen maar, thuis is er geen emplooi, en wat doe je dan? Dan moet je het ergens anders gaan zoeken. Op zichzelf, gemeente, is die jongste zoon alleen maar geweest een jongen die op zijn eigen benen wil staan. Een jongen die een eigen bestaan wil opbouwen en die zijn eigen boontjes wil doppen. Nou, als je zulke jongens hebt, vaders en moeders hier in de kerk erbij te feliciteren, zou ik zeggen. Dat is toch prachtig, dat ze zelf wat willen doen, dat ze wat durven aanpakken. Toch, de manier waarop die jongen tegen zijn vader zegt, en de Heer Jezus vertelt dat natuurlijk niet voor niks, waarop die jongen tegen zijn vader zegt, vader, geef mij het deel dat mij toekomt. Daar zit iets in van een conflict tussen die jongen en zijn vader. Die zoon die zegt niet, vader, kunnen we nou eens om de tafel gaan zitten? Kijk eens, ik wou dit en dit maar gaan doen, want thuis is er voor mij geen toekomst. Zou u me daarmee willen helpen? Nee, die jongen die eist. En je zou bijna zeggen, mag ik het nou heel simpel zeggen, die jongen die vindt dat het te lang duurt voordat zijn vader sterft en daarom wil hij dat zijn vader maar vast gaat doen wat er bij zijn sterven toch gaat gebeuren, de erfenis verdelen. Die zoon, gemeente, en daar moet u goed op letten, die maakt van de verhouding van vader en kind een puur zakelijke gebeurtenis. Een zaak niet van vlees en bloed en van banden die trekken, maar van een notariële akte waarbij het alles zakelijk en keurig maar koud wordt vastgelegd. En vader zwijgt. In dit deel van de gelijkenis hoor je vader niet één woord spreken. Vader scheldt niet. En vader dreigt niet. En vader huilt niet, mijn kind, hoe kan je me dit aandoen? En vader schopt hem ook niet de deur uit, van daar is de deur en je komt er hier nooit meer in. Vader jaagt hem niet weg en vader houdt hem niet tegen. Vader zwijgt. Dat kan immers soms. Vaders en moeders hier in de kerk, misschien zitten er hier ook wel die ervan weten dat je maar niks meer zegt. Dat je denkt, elk woord dat ik nou nog zeg, dat maakt de breuk alleen maar groter. En dat maakt de drempel voor dat kind van me, dat opstandige kind, om ooit terug te keren, hoe langer, hoe hoger. Dat kan gebeuren. Dat je zwijgt, want er zitten hier ook lessen in voor ouders, dat is wel heel duidelijk. Maar dan betekent dat niet, jonge mensen hier in de kerk, wie zwijgt stemt toe. En dat weet je ook wel. Dat je ouders soms kunnen zwijgen als je voor de zoveelste keer ergens over begint. Omdat ze bij zichzelf denken, jij weet toch wel hoe ik erover denk immers. Dat weet je wel. Dat je kan zeggen, nou moeder, ik ga maar hoor op zaterdagavond. En dan zegt moeder niks meer, maar ze kijkt alleen maar even. En je weet heel goed, ze is er niet mee eens. En dat je zegt, nou ik ga vanavond daar naartoe. En vader kijkt alleen maar eens eventjes je aan. En is weg. En daar zal ook in deze gelijkenis wel het een en ander aan vooraf zijn gegaan, gemeente. Want zulke dingen gebeuren natuurlijk niet van de ene dag op de ander. Maar hier zegt vader niks en notarieel wordt vastgelegd wat eigenlijk al lang het geval was. Deze vader en zijn kind. Notarieel wordt vastgelegd wat eigenlijk al lang het geval was. Deze vader en zijn kind, ze zijn elkaar kwijt. En die jongen vindt het best. Die ligt er niet van wakker. Hij heeft bij vader geen belang en in het leven met vader geen zin.
Die jongen zegt, ik heb genoeg, ik heb mijn jaren, zodat ik op mijn eigen benen kan staan. En ik heb mijn rechten en daarom moet vader me nou de erfenis maar geven. En ik heb mijn vrijheid zomaarheen en ik heb mezelf, ik loop niet in 7 sloten tegelijk. Hij denkt dat hij best zelf een leven kan opbouwen zoals dat voor hemzelf goed en mooi en prachtig is. En zo reist hij, zegt de Heere Jezus, naar een vergelegen land. En het is alweer duidelijk, weg bij vader. En dan moeten we hier eerst maar eens even een punt zetten, gemeente, of liever gezegd een komma, en ons afvragen, wie bedoelt de Heere Jezus nou precies met deze jongste zoon? Die vraag die moet beantwoord worden voordat ik u kan vragen, herkent u misschien uzelf? En dat antwoord op die vraag is niet zo erg moeilijk, gemeente. De aanleiding tot deze gelijkenis ligt immers in de eerste 2 versen van Lucas 15, die we samen juist met het oog daarop ook hebben gelezen, waar staat, en al de tollenaren en de zondaren naderden tot hem. En waar in het 2e vers staat, en de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden en zeiden, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Kijk, om dat laatste gaat het, gemeente, dat daar een Heere Jezus is die de zondaren ontvangt. En dat wordt in deze gelijkenissen nou verklaard naar zijn diepste achtergrond en naar de wondere genade van God. En het is in verband daarmee. Die tollenaren daar aan de ene kant, die op de Heere Jezus aanschuiven. En die fariseeën aan de andere kant, die de Heere Jezus hoe langer hoe verder van zich afschuiven. Dat de Heere Jezus nou zegt, iemand had 2 zonen. Nou, dat was het enige misschien waar de fariseeën het echt mee eens waren in al die verhalen van de Heere Jezus. 2 soorten mensen, ja, die kwam je inderdaad in Israël onder het verbondsvolk tegen. De tollenaren en de fariseeën, de zondaren en het vrome volk. De mensen die aan de buitenkant leefden en de mensen die zich hielden aan de wetten van God. Nou, Jezus sluit zich aan bij dat volksbeeld van de fariseeën. En hij zegt, inderdaad, een vader had 2 zonen. En daarmee wordt het dus duidelijk, gemeente, dat die jongste het beeld is van de tollenaar. En die tollenaar, die wordt in deze gelijkenis scherp getekend. Die wordt hier niet geprezen, zodat je de gedachte kunt hebben dat een tollenaar een erenaam is. Ik zeg er dat nog maar een keer weer nadrukkelijk bij, omdat wij zo vaak tegen elkaar zeggen, nou als je maar als de tollenaar bent. Nou dat zegt de Heere Jezus beslist niet, gemeente. Een tollenaar is geen voorbeeld om na te volgen. En het gezelschap van de tollenaren is geen gezelschap om erin te verkeren. Jezus zegt, weet je wie dat zijn, die tollenaren? Die zijn als een opstandig kind, dat de band met vader niet serieus neemt, dat zijn kinderrechten opeist, en dat om de vaderrechten van God zich niet bekommert. En dan blijkt hier zo heel duidelijk, gemeente, dat zo'n tollenaarsleven, zo'n leven in de zonde, niet begint met zonde en niet begint met uitspattingen. Want als we dat blijven denken, dan zeggen wij keurige kerkmensen natuurlijk vanmorgen, och het is ver buiten mijn leven. En gelukkig is het ook ver buiten het leven van mijn keurig oppassende kinderen. Daar begint het niet mee, gemeente. Weet u waar dat leven mee begint van dat opstandige kind dat tenslotte helemaal in de wereld terechtkomt? Dat begint hiermee dat het vader niet nodig heeft. Dat het er thuis uiteindelijk niks aan vindt. Thuis bij God de Vader, daar vindt het het maar saai en vervelend en doods. En nou vraag ik, gemeente, zou het ook kunnen zijn dat die verloren zoon, zoals hij ons in het begin van de gelijkenis getekend wordt, ons beeld is, zou dat kunnen zijn, jongens en meisjes hier in de kerk, dat we toch ineens gaan ontdekken, dus dat is niet iemand die er met één mee begint met in de zonde te leven en diep in de zaternacht thuis te komen enzovoort enzovoort. En een beetje te diep in het glaasje te kijken en vandaag met deze te scharrelen en morgen met die. Maar dat het alleen maar iemand is die er geen zin aan heeft om met God te leven. Is dat ons beeld? Daar moet u niet vreemd van opkijken dat ik dat vraag, gemeente. Want het gaat hier om een zoon van de vader. En het gaat hier om een broer van de fariseer. Het gaat hier om een verbondskind, die jongste zoon, gemeente. Dat is het type van een kerkmens. En dat betekent dat hij dus heel best het beeld kan zijn, niet van de klein en de achterkleinkinderen van de verloren zoon, zoals je ze vandaag in Lelystad en in Amsterdam misschien terechtkomt, maar van ons. Die verloren zoon die is zijn leven begonnen in de kerk. Op het erf van het verbond, als een jongen met een gedoopt voorhoofd, om het nou maar even nieuwtestamentisch te zeggen. Hij is op een gegeven ogenblik opgestapt, maar er was een tijd dat hij in de kerk zat. Die jongste zoon, weet u wie dat is? U en jij bent het. Als je vanmorgen moet toegeven dat je er ten diepste geen zin aan hebt om met God te leven. Als je ten diepste er geen belang bij hebt om bij de Heere te horen en in zijn wegen te wandelen. Als je wel belang hebt bij de gaven van God en daarom vouw je wel je handen voor het eten en voor het drinken. En daarom kom je aanstaande woensdag met de biddag wel naar de kerk en je zegt, Heere, we willen graag gezondheid en we willen graag dat het een goed jaar wordt en dat we een goede visserij hebben en dat het allemaal wat mag meevallen in de economische situatie en dat mijn kinderen mee kunnen komen op school en op de maatschappij. Oh, daar bidden we allemaal om. Maar we vragen nog nooit eens een keer om God zelf. En je zegt nooit eens een keer, en u toetst uzelf wel, en jij doet het ook wel, mijn jongen en meisje, want het is vanmorgen voor jou te begrijpen, dunkt me. Je zegt nooit eens een keer, Heere, mag ik nou bij u horen? Heere, mag ik nou bij dat volk van u horen? Heere, mag ik nou in dat huis van u wonen? Want één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Je zegt nooit eens een keer als ik hem maar ken, hem de mijne weet. Nooit eens een keer als God, mijn God, maar voor me is. Dit is de ontdekkende boodschap, gemeente. Verloren mensen kom je niet alleen in de wereld tegen, je komt ze in de kerk ook tegen. Dat is geen wonder. Abrahams kinderen zijn ook Adams kinderen, van nature ook weglopers en doorbrengers. Geboren weglopers zijn we, gemeente. Zitten ze er hier vanmorgen? Die als ze heel eerlijk moeten zijn, zeggen, ik wil graag alles van God hebben, maar God zelf, dat hoeft niet. Ja, dat zeggen wij natuurlijk niet zo hardop, omdat we zeggen, je moet ook een keer sterven en dan wil je toch wel naar de hemel toe. Maar als het erop aankomt, in je hele leven, God, ik heb er niet zoveel belang bij. Maakt me niet zoveel uit om te kunnen zingen, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Als ik van God maar krijg wat ik nodig heb om te leven en straks dan ook nog zalig word, dan is het me wel goed. Kijk, dat zijn nou de verloren zonen en dochters, gemeente. Ook al zitten ze nog in de kerk. En ze doen de Heere pijn, want ze schenden zijn vaderrechten en ze trappen op zijn vaderhart. En dan zwijgt vader misschien wel. En dan geeft vader misschien ook nog wel, dan kan het je voor de wind gaan en je krijgt alles wat je hartje begeert. Maar het doet hem pijn als hij ziet dat het de kinderen van zijn verbond, dat ze het zo goed kunnen stellen buiten hem. Bent u zo, ben jij zo. Dat je de kinderen aandraagt zonder dat je een kinderhart hebt, gemeente. De Heere Jezus zegt, je loopt er zo mee vast. Want daar gaat dan de jonge gemeente en nou luisteren we weer verder naar de Heere Jezus, naar dat verre land. Dat niet eens zo ver hoeft te zijn, maar het is een land waar de vader niet is. En daar in dat verre land, daar gaat het dan fout. Nee, dat lijkt er in het begin helemaal niet op dat het fout gaat. Want de Heer Jezus vertelt het. Die jongen die komt daar en die is er gekomen met de beste plannen. Maar ja, dan lacht het leven hem toe. En dan zijn al spoedig de mensen om hem heen die zien. Hij heeft een paar centen te verteren. En dan krijg je daar dat leven waarvan de Heer Jezus zegt, levende overdadig. Die jongen die leeft op grote voet. Die schaft zich alles aan wat hij graag wil hebben. Hij strooit met zijn geld, zo staat er eigenlijk. Overigens, gemeente, daar moet u ook weer even op letten. De Heere Jezus vertelt daar niet zoveel bijzonderheden over, wat die jongen nou allemaal daar in dat verre vreemde land doet. De finesses, die hoor je straks van de oudste broer, deze, die uw goed met de hoeren heeft doorgebracht. Kijk, zo praten de mensen die God niet kennen, maar dat doet de Heere zelf niet, gemeente. De Heere meet de zonde niet in geuren en kleuren uit, om toch maar vooral te laten zien hoe verschrikkelijk het allemaal is. En om het aan de mensen voor ogen te schilderen. En bovendien, daar gaat het bij de Heere Jezus ook niet om. Want dan zitten er weer zoveel mensen in de kerk die zeggen, ja, maar dat leven, dat doe ik gelukkig niet aan mee. Maar het gaat hier om, gemeente, of je het nou op een fatsoenlijke of op een onfatsoenlijke manier doet. Maar die jongen die leeft zonder God. En wat komt er dan van terecht? De Heere Jezus laat het zien, zo'n leven dat bevredigt niet, zo'n leven dat verzadigt niet. Zo'n leven, vertelt de Heere Jezus, daar raak je tenslotte alles aan kwijt en je houdt er niks aan over. Een leven zonder de Vader, dat vraagt alleen maar, gemeente. En het geeft nooit wat. Een leven zonder de Vader, gemeente, dat is een leven waar je tenslotte, ook al denk je een tijd lang dat je het geschoten hebt, daar hou je alleen maar honger aan over. Daar hou je alleen maar dorst aan over. Daar hou je alleen maar dat knagende, lege gevoel aan over. Dat zegt, het bevredigt me niet. Je blijft met lege handen staan. Want dan is straks, zo vertelt de Heere Jezus, in het leven van deze jongen het geld van zijn vader op. Het waaraf gaat en niet bijkomt, u weet het wel. En dan blijkt pas dat de wereld niks te bieden heeft. Zolang je dat nog met de gaven van God kunt camoufleren, lijkt dat nog wat, gemeente. Maar als dat ophoudt, als je met de gaven van God aan het eind komt, en het verdrietige is dat dat in het leven van sommige mensen pas is als ze bij het graf zijn aangekomen, dat ze dan alles uit de handen valt en dan is het te laat. Maar als de gaven van God ophouden, dan merk je ineens, de wereld die heeft je niks te bieden. Als het bovenste laagje klatergoter gaat afbladderen, gemeente, dan zie je daaronder alleen maar de roes en het verderf. Een leven zonder God, wil de Heere Jezus zeggen, dat loopt op bittere armoede uit. Een mens die verlangde om gelukkig te zijn, en wie verlangt dat nou niet? Maar die niks vond dat hem bevredigde en die tenslotte niemand overhield die hem hielp. Hij begon gebrek te lijden. En dan ga je de degradatie zien. De zoon van de grote boer die gastarbeider wordt. De man die erop uit is getogen om een handelszaak op te bouwen. En die tenslotte het land wordt opgestuurd als een dagloner. De jood die varkenshoeder wordt. Daar heeft die jongen zichzelf gebracht toen hij de vader niet nodig had. En hij ziet er nog niks van ook. Hij ziet er nog niks van. Hij rammelt van de honger, zo vertelt de Heere Jezus. En s'avonds dan brengt hij de varkens terug naar de boerderij. En dan worden die varkens bijgevoerd met de peulen van de Johannesbroodboom. En dat is voedsel dat de allerarmsten onder de armsten dan soms ook wel eens eten bij gebrek aan beter. En die jongen die kijkt ernaar en het lijkt hem toe alsof die varkens een diner krijgen voorgeschoteld. En niemand is er die het aan hem geeft. Het is een treurige geschiedenis, gemeente, van de grootste rijkdom naar de bitterste armoede. De vader had hem alles gegeven en niets gevraagd. De wereld had hem alles gevraagd en niets gegeven. De jongen dacht met volle teugen te kunnen genieten in de wereld. En hij begon gebrek te lijden. Hij dacht vrij te worden en hij werd een gebondene. Een verknoeid leven, zo heb ik het tweede punt genoemd. En ik hoop dat u het met me eens bent. Hebt u het gezien, gemeente? De wereld van de mens die leeft zonder God, zoals de Heere Jezus dat hier zo duidelijk tekent. Die schijnwereld waarvan de Heere Jezus zegt, en wat is het een barmhartigheid, jongens en meisjes hier in de kerk. Want er lopen er duizenden, er lopen er miljoenen alleen al in Nederland rond vandaag, die boodschap niet meer te horen krijgen. Maar de Heere Jezus zegt het tegen ons en tegen jullie, zo gaat het als je bij de Vader wegloopt. En wat is het nodig dat we dat te horen krijgen, gemeente? Want de wereld die spreekt vandaag van genieten. De Heere Jezus zegt, heb je ogen toch open, want hier loopt het op uit. De wereld heeft het vandaag over geluk. De Heere Jezus zegt, dit hou je eraan over scherven. De wereld spreekt van bevrediging. De Heere Jezus zegt, dit heeft ze te bieden. De wereld als een schijnwereld die met klatergal probeert te verlokken. En dat geldt van een ieder gemeente die bij God wegloopt. En die misschien nog wel denkt God een beetje aan de hand te kunnen houden. Maar ondertussen toch in die wereld opgaat. Het geldt van ieder die bij God wegloopt. Die komt tenslotte met een lege maag achter de varkens in de modder terecht. Want de zonde, jonge mensen hier in de kerk, de zonde die kan zo mooi lijken. Maar ze maakt alles kapot. En die wereld, die kan zo aan je trekken. Ze neemt je alles af. En die lusten van het vlees, die kunnen soms zo je begeerte wekken. Maar ze laten je straks op de puinhopen zitten. Je loopt er zo mee vast, jonge mensen in de kerk. Als je de zonde en de wereld en je eigen vlees de baas laat. En dan gaat er in je leven zoveel kapot vaak. Want buiten God is er geen waarachtig geluk te vinden. En is er geen hoop en is er geen leven. Het lijkt wel mooi, maar de schijn bedriegt. De jongste zoon zegt, ik dacht het gevonden te hebben. Wat kwam er van terecht? Gemeente, jonge mensen. Dit is het leven zonder God. Dit is het leven van die tollenaar en van die zondaar. Die verbondskinderen die met God en zijn dienst gebroken hadden. En die aan de rand waren gaan leven. Dit is het leven. Laat je dat toch alsjeblieft niet wijsmaken door de tv of door de radio. Laat het je niet wijsmaken door de film of door de moderne literatuur. Laat het je niet wijsmaken door de Telegraaf en door Story of door Privé. En hoe al die rommel maar mag heten. Dit is het, een leven zonder God. Dat is een hongerig leven, dat is een leven dat vastloopt. Dat is een leven waarmee je onbevredigd blijft. Het maakt niet gelukkig, het maakt je alleen maar kapot en je blijft tenslotte zitten. Met dat knagende gevoel, ik heb zo verlangd om gelukkig te zijn. En wat is er van gebleven? Ja, en weet u wat nou het logische vervolg zou zijn in het verhaal van de Heere Jezus? Dat is dit. En eindelijk stierf die jongste zoon van de honger en hij sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. Eeuwig zonder God. Eeuwig jagen naar dat ongrijpbare. Daar moet zo'n verknoeid leven immers wel op uitlopen. Dat zeiden de fariseeën en de schriftgeleerden ook. Die zeiden zo'n tollenaar, die komt nooit weer bij God thuis. En die hoeren in hun gezelschap. Die horen er ook niet bij, natuurlijk niet. Kijk, en dat lezen we nou niet, gemeente. De laatste verzen van het gedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt, die tekenen geen doden, maar die tekenen een gebroken mens. En tot zichzelf gekomen zijn. Ja, dat kan ik nog niet meer verklaren, gemeente. Ik kan het tweede punt heel best uit het eerste punt verklaren en zeggen, jonge mensen, zo gaat het. Een verknoeid leven is het gevolg van een opstandig kind. Dat heeft me de psalm al geleerd. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Punt 2 volgt automatisch uit punt 1. Maar punt 3 volgt niet uit punt 2, gemeente. Want wat we hier lezen, dat is niet een gevolg van de ellende waar de jongen in terecht is gekomen. Er zijn heel wat mensen die in de ellende blijven zitten. En dat is ook niet een gevolg van het feit dat de jongen zijn verstand gaat gebruiken. Want uit het feit dat hij een wegloper en een doorbrenger is, blijkt wel dat hij zijn verstand niet heeft. Maar hij wordt anders. En hij ziet de dingen anders. De roest die verdwijnt en de schijnwereld die valt in scherven. Hij komt tot zichzelf, dat wil zeggen. Hij ziet de dingen en hij ziet zichzelf inderdaad ineens heel scherp. Hij ziet wie hij is. Hij ziet waar hij is. Hij ziet wat hij gedaan heeft. En als u zegt hoe dat gegaan is, gemeente. Och, ik weet het niet. Misschien heeft hij toen hij al zijn zaken moest opbreken en verkopen. Toen hij geen huis meer had en geen kast om zijn spullen in op te bergen. Dat hij toen die notariële akte heeft meegenomen waarbij zijn vader de verdeling van de erfenis had geregeld. En die heeft hij ergens in de zak van zijn jas gestoken. En nou haalt hij hem een keer weer voor de dag dat ding dat ondertussen beduimeld is onder alle omstandigheden. En dan leest hij het nog weer eens een keer. Die akte waarin de financiële verhouding met de vader geregeld is.
Dan ziet hij die handtekening van de vader. Misschien ook dat zijn gedachten in die richting zijn gegaan. Vader zou me hier nou eens moeten zien. Die handtekening op de akte van zijn vader, die klaagt hem aan. En het denken aan het huis van de vader, dat stelt hem in staat van beschuldiging. Ik had kind kunnen zijn, maar ik wilde niet. Ik had overvloed kunnen hebben, maar ik heb hiervoor gekozen. En dan breekt er wat in zijn hart. Die jongen die is eindelijk bij zichzelf uitgekomen. En dat is nodig, gemeente. Dat is nodig. Dan kijk je niet meer naar anderen en dan zegt je niet meer die vrienden van me. Die hebben eerst mijn geld opgegeten en nou laten ze het afweten. En die meisjes die kosten zoveel. En hij zegt niet meer mijn vader, waarom heeft hij me eigenlijk laten gaan? Nee, hij komt bij zichzelf terecht. Dat noemt de Bijbel zelfmishaag. Een zelfbeschuldiging. En dan ziet hij wie hij is tegenover de vader. Dan ziet hij tegelijkertijd dat hij zo nooit weer bij de vader aan kan komen, omdat hij de kinderrechten heeft verspeeld. Die akte die hij in zijn handen heeft, zegt immers, hij is niet langer de zoon. Hij heeft de erfenis immers al opgemaakt. Er zit wat tussen hem en de vader in. Er zit alles tussenin, want de zonde die zit er tussenin. En toch, vader is vader gebleven. Want dat is zo prachtig in deze gelijkenis, gemeente. Daar vind je de heerlijke inconsequentie van het levende geloof. Dat moet je goed zien. Geloof dat redeneert niet, gemeente. En geloof dat handelt niet verstandelijk, gemeente. Zolang wij dat doen, lopen wij er altijd weer mee vast en dan zeggen we, hoe zit het nou eigenlijk? Het levende geloof, dat kan tot zo'n tegenstrijdige belijdenis komen als waartoe deze jongen hier in de gelijkenis komt. Ik weet niet of u er wel eens op gelet heeft, maar dan zegt hij. Ik zal tot mijn vader zeggen. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Kijk, in de kerk heb je mensen die redeneren. En die zeggen, hij is vader. Nou, dan ben ik zijn zoon. Hoe het ook allemaal gegaan is, natuurlijk. Ik ben een kind van God. Hij staat op mijn voorhoofd. Ik zit in de kerk, natuurlijk. En je hebt andere mensen, die redeneren weer van de andere kant en die zeggen, ik ben geen kind van God, dat kan je aan mijn leven wel zien. En dus is God mijn vader niet. En in de beide gevallen verandert er eigenlijk niks. Verandert er in de verhouding tussen dat kind en de vader niks. Maar dat is machtige hier. Ik zal tot mijn vader zeggen. Nou, en daar gaat het al in ons alle leven om, gemeente. Niet om constateringen dat je het op de vingers gaat zitten narekenen en dat je al concluderen en redeneren komt tot een verklaring van je verhouding tot God. Maar daar gaat het om dat je er een beetje achter komt wie wij zijn voor God en wie God is voor ons. En of we nou in een wereldse roes leven, of we leven in een kerkelijke roesgemeente, maar het is in beide gevallen noodzakelijk, dat er komt die inkeer tot jezelf en die afkeer van de zonde. Dat je gaat zien wie ik ben, niet waard uw kind genaamd te worden. En wie hij is, ik zal tot mijn vader zeggen. Daar gaat het om, gemeente. Dat je geen rechten meer hebt en dat je toch moed hebt om op te staan. Dat je moed hebt om tot de Here te gaan. Niet omdat je zelf kind bent, maar omdat hij vader is. En niet als een rechthebbende zoon die zegt, natuurlijk vader, de band tussen ons die gaat toch nooit weg. Maar als een verlopen, vastgelopen bedelaar die zegt, ik kom terug, maar er is maar één ding. U bent toch vader. Kijk, en dat is nou het werk van de Heere Jezus, gemeente. Dat hij in deze gelijkenis verklaart om aan die fariseeën en schriftgeleerden te laten zien waarom de tollenaren en de zondaren tot hem komen. Hij ontvangt zondaren zeker, maar hij doet dat niet zonder meer. Hij maakt die zondaren ook van hun verlorenheid bewust.
En daardoor worden ze tot andere mensen. Dat ziet die fariseer niet, want die blijft op het verleden hakken. Maar de Heere Jezus, die ziet wel wat er gebeurt onder de bearbeiding van zijn geest. En zo zie je dat telkens weer in de evangeliegemeente. Je ziet het bij die Samaritaanse vrouw. Als de Heere Jezus met haar aan het woord komt, dan wordt ze zich aan verlorenheid bewust. En dan zegt ze straks, een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb is deze niet de Christus. Het gebeurt bij de Canaanese vrouw, tegen wie de Heere zegt, vrouw, de hondjes hebben geen recht op het eten en dat valt van de tafel van de kinderen. En ze zegt, Heere, dat ben ik, u hebt gelijk. Je ziet het bij Zacchaeus de tollenaar, als de Heere Jezus daar in huis komt en hij laat zijn ogen zo eens wat rondgaan. Dan breekt er bij Zacchaeus wat en dan zegt hij, Heere, de helft van mijn bezit geef ik aan de armen. En wat ik ten onrechte vervreemd heb, dat geef ik drievoudig terug. Dat de Heere je bewust maakt van jezelf, je bewust maakt van je verlorenheid, gemeente. Dat is nou juist de band waarmee de Heere Jezus Christus zulke mensen aan zich verbindt. Hij doet ze tot zich komen en hij maakt ze hun verlorenheid bewust. Kijk, dat is geen voorwaarde om tot de Heere Jezus te komen. Dat maken wij er wel eens een keer van, omdat we zo graag zelf wat in de handen willen hebben. Maar het is geen voorwaarde, je moet eerst jezelf kennen en dan... Nee, de Heer Jezus vertelt het hier. Dat is nou juist een gave van het genadeverbond. Dat is een van de weldaden van het Koninkrijk der hemelen. Hij je tot jezelf brengt, dat doet de wet niet, gemeente. De wet kan een mens vernederen, maar een wet verbreekt een mens niet. Dat doet de Heer Jezus Christus. Dat doet hij in het leven van die zondaren. Waarin hij ingaat, hij brengt ze tot zichzelf. Hij brengt ze tot de ontdekking van hun zonde en van hun schuld. Hier begint Gods werk in ons leven. Hier, ik heb het wel eens een keer vaker gezegd, jongens en meisjes, hier wordt de verloren zoon een gevonden zoon. Al beseft hij dat zelf op dit moment nog helemaal niet. Hij maakt ons onze verlorenheid bewust. Hij brengt ons tot inkeer en tot afkeer. En zo bindt hij ons aan zich als de enige, in wie er een toegang is tot de Vader en het Vaderhuis. En daarin openbaart zich die zoekende zondaars liefde van God, die uitgaat naar het verlorene. En daarom, gemeente, daarom hoop ik, dat wij allemaal iets hebben van dat gebroken hart, dat alleen nog maar kan pleiten op de Vaderliefde van God. Dat we daar allemaal wat van verstaan, van die inkeer tot jezelf, waarbij je ging zien, o God, zo ben ik. En van die afkeer van de zonde, dat je ging zien, o God, dat is mijn leven, dat was niet mijn verstand gebruiken, dat was niet de wijze keuze doen, maar het was zonde. Ik heb het kindschap van God verbeurd. Ik kan geen rechten meer laten gelden, er is nog maar één weg. Gemeente, die verloren zoon, is dat ons beeld? Het is geen verheffend beeld, dat is waar. Als je zo als een bedelaar terug moet komen in het huis waar je als erfgenaam bent weggelopen. Alles te doorgebracht. Het is geen verheffend beeld, gemeente. Daarom kan een die door de Heilige Geest geleerd is, zich ook nooit meer verheffen. En verliest hij al zijn hoogmoed en al zijn trots en al zijn eigendunk. Het is wel noodzakelijk, gemeente, dat dat in ons leven ook zijn plaats krijgt. Dat je jezelf gaat herkennen in die verloren zoon. Soms gebeurt het met een schok. Dat de Heere je zo ineens jezelf doet ontmoeten. Dat je zegt, o God, ben ik dat. Soms gaat het ook geleidelijk zomaar onder de bearbeiding van de Heilige Geest. Die daarvoor de prediking gebruikt. Maar de ogen die gaan open wanneer de Heere Jezus Christus met zijn werk in het leven komt. Dan wordt God, God, met wie ik geen spelletje kan spelen, maar die de Heilige is. En dan wordt zonde in mijn leven zonde. Ook al heb ik er een hele tijd overheen gepraat en overheen geleefd en het goed gesproken. En dan wordt een zondaar, een mens die zegt, ik heb gezondigd tegen u. En dat is niet iets van één keer in je leven, gemeente. En ik hoop dat Dat u dat vanmorgen met me eens bent. En dat u dat in uw eigen leven ook terugvindt. Dat is niet iets van één keer. We moeten nog alles een keer terug. En we moeten nog alles een keer zeggen, ook na ontvangen genade, ik heb gezondigd. Zoals David terug moest. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Zoals Petrus terug moest toen hij de nacht in vluchtte. Ik heb gezondigd. En zoals al Gods volk. Misschien niet op zulke dieptepunten als bij David en bij Petrus, maar al Gods volk dat zichzelf ontmoet, telkens weer terug moet. Ik heb gezondigd tegen u. En dan gaat hoe langer hoe meer verstaan, gemeente, dat je het niet waard bent. Niet waard om een kind genoemd te worden. Niet waard om in de dienst van God te staan. En je gaat er wat van begrijpen dat het niet overdreven is. Dat die dichter eens een keer heeft gezegd, geef mij slechts de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. En dan zeg je toch buiten God is het niet. En dan durf je soms niet meer terug en je moet. En dan heb je niks meer en je gaat. En je zegt, Vader, Vader, wat een zegen als het gebeurt in je leven, gemeente. Wat een zegen, mijn jongen en meisje, mijn broeder en zuster, als God je van je dwaalwegen afhaalt. Doe ik dat zelf? Doet Hij het in mijn leven? Ach, ik weet het niet. Ik weet maar één ding. Ik moet naar de Vader. En ik ontdek. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst. Oneindig groot. Amen. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven, wie u aanroept. Heer, neem mijn gebed ter oren. Wil naar mijn smeekstem horen. Merk naar u. Samen danken. Ja, heren, dat is het evangelie. Dat u in het leven van zulke opstandige verbondskinderen, die weglopers en die doorbrengers, komt met uw werk. En dat u door uw spreken en door uw handelen in hun leven bewust ons maakt. Van onszelf. Van ons leven.
zodat het komt tot een waarachtige kennis van zonde en ellende. Zodat het komt tot een verstaan van de situatie van ons eigen leven als gevolg van eigen schuld. O Heere, wat een wonder dat wij dat niet eerst hoeven te doen, want dan komt het er nooit van. Dan gaan we liever achter de varkens dood van de honger, dan dat we terug zouden kruipen naar huis. Maar als u het doet, dan werkt u op de Vader aan. En u doet het gelukkig niet maar één keer, Heere. Maar u doet het telkens en telkens weer. En u doet het meer en meer. Geef het ons allemaal. Allemaal. Dat we zo onszelf leren kennen voor u voor het eerst of hoe langer hoe meer. Dat wij komen tot onszelf en zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Heb geen recht op de kindernaar. Maar u bent toch Vader. Is er nog een plaatsje bij u? Dan worden wij klein. Dan wordt u groot. Dan gaat de muziek van het heil schallen voor tollenaren en zondaren. Dan kan de grootste der zondaren zeggen, mij is barmhartigheid geschied, uit genade. Wat een machtige boodschap, Heer. Wat een wonder. Amen. Onze slotzang is Psalm 32, derde vers, 32, vers 3.
met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.